Broeder Arendsman, familie, vrienden, wij zijn hier samengekomen voor de rouwdienst, voor de begrafenis van zuster Arendje Arendsman Hoek, die door de Heere uit dit leven werd weggenomen. Op de leeftijd van 76 jaar willen we deze droevige plechtigheid beginnen met het vragen van Gods zegen. Heere, eeuwige God, Gij die alle dingen bestuurt in het leven van ons mensen, Gij weet dat we hier zijn samengekomen met de bedroefde familie, nu toch zo onverwacht voor ons een lieve vrouw, moeder, grootmoeder, zuster, onze zuster Arendsman, uit dit leven werd weggenomen. En we bidden u, Heere, wil u ons allen gedenken, dan denken we aan hem, heel in het bijzonder, die zijn vrouw moet missen. Aan hem die zijn moeder moet missen. En aan allen zoals we hier zijn in ons verdriet. Heren, wanneer wij zien op de dood en op het verlies wat gekomen is, dan zijn er aan onze kant geen woorden. Dan kunnen wij elkaar ook niet troosten. Dan weten wij ook niet waar we heen moeten met ons verdriet en met onze rouw. Maar wil u ons ook in dit ogenblik laten zien dat waar mensen moeilijke vertroosters zijn, dat er bij u genadige troost te vinden is. En we smeken u, Heere, wil die bijzonder schenken aan broeder Arendsman. U kent zijn omstandigheden, u weet van zijn verdriet. Wil u hem voor uw goddelijke rekening nemen. En wil u ook in de verdere familie, bij de zoon en de kleinkinderen, en bij ons allen uw goddelijke ondersteuning en uw goddelijke hulp genade geven. We bidden u ook, Heere, wil u zelf, de roepstem die door dit sterven tot ons uitgaat, genadig zegenen. Want wij worden er telkens weer opnieuw aan herinnerd dat de dood doorgaat en dat het leven maar een handbreed is. O Heere, binnen de kring van de gemeente, maar wellicht ook binnen de familiekring is er al zoveel wat spreekt en wat ons herinnert aan de vergankelijkheid van ons leven. Wil u geven dat die gedachte ons ook tot ootmoed mogen stemmen en ons uit mogen drijven tot u, om u te zoeken nu het nog kan, nu het voor ons nog het heden van de genade is. Nu u nog roept, bekeert u. Nu u nog zegt, laat u met mij verzoenen. Heere, zegen ook die woorden aan ons hart. En wanneer we zo tot u komen, bidden we van u, Heere, bewaar ons voor alle dingen die verkeerd zijn. Er kunnen zoveel vragen zijn, ook vragen die niet goed zijn. We kunnen soms zoveel moeite hebben om te buigen voor u. Ja, het is van ons uit ook onmogelijk. We kunnen soms ook zoveel vragen hebben bij uw wegen. Ook wanneer uw weg in ons leven zo heel anders gaat, zo vol verdriet en pijn is. Heere, bewaar ons voor opstand en voor een verkeerd vragen, diep dringen in dingen die voor ons verborgen zijn. Maar wil u ons leren leven bij dat wat vanuit uw woord ons wordt voorgehouden, namelijk dat u, zondaren, die het niet verdienen, uit genade roept en uit genade wilt zalig maken. O, leer ons dan die genade zoeken en leer ons in dit heden van de genade staan naar zekerheid en vastheid bij u. Zegen ons in de bediening van het woord. Wil u geven dat in het luisteren en in het spreken alles wel mag gaan. We vragen het om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ik wilde een gedeelte lezen uit het woord van God en de schriftlezing zal vanmorgen zijn uit Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe en daarvan het vijfde hoofdstuk. 2 Korinthen hoofdstuk 5. 2 Korinten 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het Ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover het gedeelte uit de schrift wat deze morgen gelezen zou worden. Ik wilde met u kort stilstaan bij een van de versen uit dit schriftgedeelte, namelijk het eerste vers uit 2 Korinten 5. 2 Korinten 5, het eerste vers waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze rouwdienst lezen. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Geliefde broeder Arendsman, verdere familie en vrienden, wij zijn toch nog zo onverwacht hier bijeen. Want ook al was uw vrouw, uw moeder en oma, uw zuster, heel lang ziek, heeft een moeilijke leven en een moeilijke levensweg gehad, het liet zich toch niet aanzien dat het einde van haar leven zo spoedig zou komen afgelopen zaterdag. We worden ook daarin eraan herinnerd dat het leven kort is. En dat soms zo onverwacht het einde van ons leven komen kan. De Bijbel zegt dat heel indringend en heel duidelijk. De dood wenkt ieder uur. En zo kwam ook voor haar het einde. Het is al even aangeduid. En velen van u weten dat beter nog dan dat ik het weet. Dat haar leven, zeker de vele laatste jaren van haar leven, niet gemakkelijk geweest is. Jarenlang was zij lichamelijk ernstig gehandicapt. En u, broeder Arendsman, hebt in uw gezonde dagen met veel liefde voor haar mogen zorgen. Dat was het laatste jaar veel moeilijker geworden. Wat een verdriet ligt daarachter die paar woorden die ik zeg. Verdriet wat wij mensen niet kunnen peilen. Verdriet wat wij ook in onze woorden niet kunnen beschrijven. Maar dan staat er ook in de Bijbel dat de Heere de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in zijn hand zouden geven. En een van de dingen die mij altijd weer trof wanneer ik bij uw vrouw, bij moeder, bij oma kwam, was dat te midden van al haar lichamelijke moeite, pijnen die ze zeker ook de laatste tijd geleden heeft, dat ze niet klaagde. Dat ze door de kracht van de Heere, want dat is kracht van boven, ook momenten had waarin ze berusten mocht. De laatste weken en maanden met name zijn moeilijk geweest. Nog naar het ziekenhuis, een ingrijpende operatie waar ze zo tegen opzag. Weer terug naar de Samaritaan, waar langzaam toch de pijnen weer terugkeerden. En de laatste tijd werd ze erg stil en leed erg. Een van de dingen waar ze mee tobde, was de weg die de Heere ging. Ook dat ze van alles afstand moest doen. De laatste vrijdag van haar leven hebben we daar samen nog over gesproken. Dat haar huisje weg moest. En toen waren het deze woorden die ik tegen haar zei. Eigenlijk de laatste woorden uit de schrift waarover ik met haar sprak. Als het dan maar zo mag zijn dat als het huis hier op aarde weggaat, dat er een gebouw is in de hemel. En toen begon ze te huilen. En ze zei, was dat maar waar. Wist ik dat maar. En we hebben daar zo in alle eenvoud over gesproken. Ach, ik weet, uw vrouw, moeder, was met deze dingen bezig. Wie zal zeggen wat ze in de vele lange stille nachten, ook voor het aangezicht van de Heere, heeft afgetopt en afgestreden. Hoe zei ze het vaak, dat ze zo graag onder het woord kwam en naar de kerk ging. God alleen weet volkomen hoe deze dingen in haar leven waren. Maar één ding is zeker. Haar leven was toch een leven waarin ze het in alle eenvoud wilde zoeken. Bij het woord van God en bij de inzettingen van de Heer. En zo willen we ook uit dat woord elkaar vanuit het spreken van de Heer vermanen en de weg naar de troost wijzen. Want wat staat er in deze woorden? Daar wordt gezegd dat Paulus ons voorhoudt. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Het heeft de schijn, als we deze woorden op ons in laten werken, dat Paulus er eigenlijk aan twijfelt of dat gebeurt. Zo ons huis, onze tabernakel gebroken wordt. Als dat gebeurt, zouden wij in onze taal zeggen. Paulus, is dat dan niet vast en is dat dan niet zeker dat ons huis, ons lichaam gebroken wordt? Zeker. Dat bedoelt Paulus ook. Hij zegt het misschien alleen op een wijze die die vraag bij ons kan oproepen. Maar hij bedoelt, dat is de tekst zeker wanneer we in de oorspronkelijke taal hem lezen, heel duidelijk, wij weten dat het huis van deze tabernakel gebroken wordt. Daarmee vergelijkt de apostel ons leven met een tabernakel, met een tent. En een tent, dat was voor hem iets wat heel sprekend beeld was. Paulus was wat zijn gewone werk betreft tentenmaker. En tenten werden in die oude Oosterse landen veel gebruikt. Israël leefde in tenten in de tijd dat ze door de woestijn trokken. En vooral de armste mensen woonden in eenvoudige tenten. En zo, zegt Paulus, is het met ons leven. Wij leven als in een tent. Ons aardse huis, ons lichaam, ons aardse leven is als een tent. En die tent wordt afgebroken. Want dat was het beeld van de tent. Dat was een woning die vergankelijk was. Wanneer iemand in de woestijn woonde, dan was na een aantal maanden soms al die oude tent weer aan vervanging toe. Want die tent werd afgebroken, er loeiden stormen in de woestijn en er kwamen scheuren in de tent. Soms ook striemde een zandstorm die nog grotere vernielingen aanrichtte. Plotseling of geleidelijk, de tenten gingen stuk. En zo, zegt Paulus, gaat het met ons leven. Ons aardse leven is als een tent, waarom de stormen woeden. En die tent wordt afgebroken. Soms heel plotseling, een zware stormvlaag en de tent stort ineen. Soms geleidelijk, door een ernstige ziekte of door jaren waarin het lichaam gebroken wordt. Het aardse huis, deze tent, wordt gebroken. Hoe hebben we het eigenlijk gezien in die lange laatste jaren, in het leven van uw overleden vrouw, van uw moeder en grootmoeder? Ook haar aardse huis werd gebroken. Zwakker, minder kunnen, steeds een stap terug. En zo, geachte familie en vrienden, is het met ons aller leven. Plotseling of geleidelijk. In een ogenblik of langs een weg van ernstige ziekte en zware beproeving. Eén ding is zeker. Het aardse huis van deze tent wordt afgebroken. En waar moeten we met die ontzaglijke werkelijkheid heen? Paulus zegt dat hij in die aardse tent van zijn tabernakel, en Paulus had ook veel lichamelijke klachten, was een man die niet sterk was naar het lichaam. Paulus zegt dat hij onder deze omstandigheden heeft leren zuchten. U leest dat in de volgende verse. En waarom heeft hij leren zuchten? Wel, het viel hem moeilijk om zo door het leven te moeten gaan, met ziekten, met zwakheid en met de dood voor ogen. Hij zegt ergens verder in dit hoofdstuk, dat wil ik ook niet, want wij willen niet ontkleed worden. Dat is, wij willen niet afgebroken worden, wij willen niet ziek worden, wij willen niet sterven, wij willen overkleed worden. En daarom zuchtte hij, dat was een strijd in zijn leven, omdat hij niet aan ziekte en ellende en dood wilde. Dat herkennen we toch in ons leven? Niemand wil toch aanwege van beproeving en moeite en van verdriet. Niemand wil toch aan de barre en bittere werkelijkheid van de dood. En dan dringt de vraag des te meer. Paulus, kunt u ons ook zeggen waarom dan die dood en die ellende in het leven gekomen is? Kunt u dan ook zeggen waarom die tent gebroken moet worden? Wel, als u de lijn van het hoofdstuk volgt, dan komt u er ook bij terecht dat al deze dingen in ons leven komen, bij de een op deze wijze en bij de ander op die wijze. en dat uiteindelijk ook de werkelijkheid van de dood op ons afkomt, omdat wij gezondigd hebben. En sterven betekent, Paulus zegt het met grote klem en diepe ernst, wij moeten allen, u en jullie jonge mensen en ik, wij moeten allen, als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, verschijnen voor de rechterstoel van Christus, opdat wij zouden wegdragen het oordeel wat in dit lichaam gebeurd is, het zij goed, het zij kwaad. Leven we daarbij? De kortstondigheid van het leven is een aangrijpend iets. Iets wat verdriet geeft. Iets wat Paulus leerde zuchten. Maar het is ook iets wat ons heel indringend bepaalt bij het feit dat wij allen moeten sterven. En sterven betekent staan voor de rechterstoel van de Heer. Kunt u, kun jij, kan ik voor het aangezicht van de Heer verschijnen? Dat kunnen we niet. Want als wij als zondaren voor de Heere staan, dan staan we bevlekt met 1000 zonden. En dan is er, zegt de Bijbel, niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die goed doet, niet tot 1 toe. Ja, maar is er dan geen mogelijkheid om te ontkomen aan dat oordeel? Ja, die is er. Maar, zegt de apostel ons heel duidelijk, dan zullen we als arme zondaren door het bloed van de Heere Jezus Christus gereinigd moeten worden. En daarom bidt hij ook zo dringend, wetende de ernst van het oordeel, wetende de schrik van de Heere, laat u met God verzoenen. En dat mag ik toch in alle ernst en alle liefde vanmiddag ook vanuit dit woord doorgeven. Laat u met God verzoenen. Nu wij bij dit aangrijpende sterven stilstaan vanmorgen, komt de klemmende oproep vanuit het woord, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. O, wanneer u zonder de Heren, onbekeerd, zonder de kennis van het heil in Christus voortleeft, leef zo niet door, want u komt om. Maar laat u met God verzoenen. Hoe kun je dan met God laten verzoenen? Dat is als een arme zondaar, met alle schuld en alle ongerechtigheid die er in ons leven is, in het uwe en in het mijne, nu vluchten tot de troon van de genade. En de Heere smeken of hij uit genade op ons wil neerzien. En wie hem aanroept in de nood, dat staat in de oude psalm, die vindt zijn gunst oneindig groot. Nee, dat is niet vanzelfsprekend, dat hebben we ook niet verdiend, maar dat is nu genade. Genade die de Heere om Jezus wil bewijzen. En wie nu iets van die genade mag kennen, ja, die leven gaat soms niet langs gemakkelijke paden, dan kan er veel verdriet komen en veel moeite en veel zorg. Maar wie de Heere tot zijn deel mag hebben en door het geloof het hart voor de Heere uit mag storten, die zal het ook ervaren. God helpt in nood. Paulus heeft het ervaren, het staat in dit hoofdstuk, dat te midden van al zijn moeite, met de werkelijkheid van die tent die afgebroken werd, te midden van de zuchten die hij slaakte, te midden van het verdriet, te midden van de rouw die er ook is in het midden van u als familie, liet de Heere zich voor hem niet onbetuigd en gaf de Heere kracht. O, juist in de weg van de bekering en door het geloof is er bij de Heere hulp te vinden. Zul u het niet vergeten. Mensen kunnen niet troosten. Ook allerlei psychologische inzichten over rouwverwerking kunnen niet echt troosten. Geloof het maar niet. Maar er is er één die kan troosten. Meer dan een moeder troost. En dat is de Heere zelf. Bovendien, en dan kom ik terug bij de tekst. Niet alleen is er voor hen die door het geloof en door de bekering de Heere kennen mogen, hulp en kracht in de moeilijkste omstandigheden. Maar er is ook uitzicht. En dat laat Paulus heel nadrukkelijk horen. Hij zegt, als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, dan weten wij dat wij een gebouw bij God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus zegt dus, wanneer deze aardse tent door de stormen van het leven, door ziekte en door het ouder worden gescheurd en geschonden wordt, dan weet ik door genade dat er een huis in de hemel is. Het huis des vaders met de vele woningen. En dat noemt hij een huis, niet een tent. Want het leven hier op aarde is een tent, dat gaat voorbij, dat is vergankelijk. Maar dat huis in de hemel waarvan Paulus spreekt, dat is eeuwig. En dat is ook niet met handen gemaakt. Dat wil zeggen, dat is een heilig, een geestelijk huis. Dat is een huis gebouwd door de eeuwige God zelf. Dat is een huis bereid door de Heere Jezus Christus, die het gezegd heeft tegen zijn discipelen, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn vader. Kijk, dat vaste, eeuwig blijvende huis waar Paulus tot in eeuwigheid mocht blijven om God daar groot te maken, daarvan spreekt hij hier. En daarvan zegt Paulus, nee, niet een misschientje, nee, niet, het zou zo wel eens kunnen wezen, maar Paulus zegt, door het geloof wij weten. In de wereld is er vandaag heel veel gefantaseer over hoe het zal zijn bij het sterven of na het sterven. En de meningen verschillen. Maar wie door het geloof de genade Gods in Christus kent, die gaat met zekerheid iets leren. Met zekerheid leren leven bij de ernst van de zonde. Maar ook bij het wonder van de genade. En die heeft een uitzicht. Ik weet wel, dat kan bestreden worden. Daar kunnen ook twijfels bij komen. Maar wie het geloof mag kennen, gaat toch ook iets kennen van die zekerheid waar Paulus van spreekt, wij weten. En als wij die zekerheid niet hebben voor ons persoonlijk, als wij niet weten hoe het met ons zal zijn wanneer de eeuwigheid aanlicht over ons leven, dan ligt hier een dringende oproep en vermaning in, familie en vrienden. Om te staan naar die vastigheid. Om te zoeken naar die zekere kennis, die geloofskennis. Wij weten dat wanneer alles hier op aarde bezwijkt, God getrouw blijft. Dat is het geloof. Wat vliet of bezwijkt, getrouw blijft mijn God. Paulus zegt, wij weten. O, sta naar die vaste, zekere kennis. God wil hem in Christus geven. En juist in uren als deze ons nadrukkelijk stilzetten bij de vergankelijkheid. En ons uitlokken als het ware om die grote zaligheid te gaan zoeken. Nu het nog kan, nu het nog het heden van de genade is. En wat is dan dat huis wat boven is, dat vaste, eeuwige huis, niet door mensenhanden, maar door God gemaakt? Wel, dat is een plaats door God bereid in de hemel voor een arme zondaar, die die plaats niet verdient, maar die nu op die plaats mag komen. En daar, ja, vergeet u dat niet. Daar is voor ieder die de Heere vreest een eeuwig huis waarin die God mag loven en waarin alle verdriet en alle ellende, alle ziekte, elke handicap, alle verdriet en moeite voorbij is. Daar is het zuchten voorbij, daar is het lijden voorbij. Daar ontvangen zij die in dit leven veel getopt hebben met hun gezondheid een volmaakt lichaam. En daar mogen ze eeuwig God dienen en hem eren. Daar is het onvolmaakte, het zondige, het schuldige voorbij. Daar is God alles en in alle. Daar mogen ze delen in de liefde van God, in de volmaaktheid, aan de zonde ontworsteld en ontheven. Daar mogen ze hem dienen die hen lief heeft, met een eeuwige liefde. Zouden we dat dan niet zoeken? Te midden van dit vergankelijke leven, we zijn er getuigen van, het aardse huis, deze tent scheurt en vergaat tot stof. Maar er blijft een huis voor allen, hoe bestreden en aangevochten ook, die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Maar wel nodig, u begrijpt het toch, om die God te leren kennen, om dat geloof te leren kennen, om door de bekering tot God en het leven in de vrezen van zijn naam het te leren. Als dit aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, dan is er toch een gebouw. Mag u die hoop, dat uitzicht kennen. O, wanneer u het niet kent, haast u, spoed u om het bij de Heere te vinden, want hij wil het op het gebed uit vrije genade schenken aan mensen die het niet verdienen. Hij wil wonderen doen, hij alleen. Als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, weten we dat we een gebouw hebben. Laten we niet rusten, voordat ook wij het door de genade van God mogen weten, zoals Paulus het wist, en zoals al Gods kinderen het in beginsel leren. Want dat is tot eer van de Heer en voor ons tot heil. Dat uitzicht geeft ook kracht en troost in het leven. Die genade ondersteunt en sterkt ook. Als je een lieve vrouw, een lieve moeder, een lieve oma, een lieve zuster ten grave moet dragen. Dat geeft ook kracht om over het graf en over de dood heen te zien. Dat stilt ook de vragen van het hart, wanneer de waaroms bij een moeilijk leven, bij veel verdriet, ons naar de keel stijgen. De genade van God. O, laten we die genade in alle ootmoed zoeken. Laat u met God verzoenen. Amen. Willen we nu samen eindigen met dankzegging en gebed. Heere, eeuwige God, wij komen tot u om uw naam dank te zeggen. Dat wij in deze droeve ogenblikken waar het ons aan woorden ontbreekt, dat wij uw woord mogen bezitten. En dat uw woord geopend mag worden. En dat we zo vanmorgen in alle eenvoud bij het woord stil mochten staan. Heren, dan zijn we stilgezet bij de ernst van het leven en van het sterven. Wij moeten allen voor de rechterstoel van u verschijnen. Niemand uitgezonderd. O God, hoe zal het zijn met ons, dat die vraag in ons binnenste valt en brandt, opdat we gedreven worden om die verzoening, die genade bij u te zoeken. Heren, wil geven dat de bedroefde familie ook de troost bij u mag zoeken. Dat de roepstem niet alleen gezegend mag worden, want dat zou het allergrootste zijn. Maar ook dat de troost bij u gevonden mag worden. Want u kunt troosten, meer dan een moeder troost. Wil u dan bijzonder onze broeder Arendsman gedenken? Heer, het is zo'n grote lege plaats voor hem. Nu zijn vrouw van hem is weggenomen. Voor wie hij met zoveel liefde heeft mogen zorgen. En met wie hij in liefde heeft mogen leven. Heer, sterk hem. Sterk hem ook in deze ogenblikken en op deze dag. Wil ook de zoon, de kleinkinderen, zuster en broer, verdere familie sterken. Heere, wil u ons allen met uw genade gedenken. En wanneer wij ons gereed maken om met elkaar de laatste droevige gang naar de dodenakker te maken, o God, leer ons de ernst van dit leven en van het sterven zien, maar ook de grootheid van de genade. En van daaruit zou u het willen geven dat we over de dood en over het graf heen mogen zien. En alle dingen in uw hand mogen leggen. Ook de vragen en het verdriet die er rondom dit sterven zijn. Ook de waaroms die misschien in de naaste familiekring in het hart kunnen oprijzen. Heere, geef het dat we al dat verdriet en al die moeite in uw hand mogen leggen. En zou u, ook wanneer we samen op het graf nog heel kort stil willen staan bij uw woord, willen spreken tot ons. Zou u het ook willen zegenen tot bekering, tot vernieuwing, hartvernieuwing. We vragen dat uit genade, in de vergeving van al onze zonden. Amen.